Dames en heren, ik open de vergadering en ik heet u allen welkom, zowel de aandeelhouders als de belangstellenden en de genodigden. Net zoals vorig jaar is deze vergadering ook live via webcasting te volgen. Daarom ook een welkom aan die mensen die deze vergadering via het internet volgen. Ook welkom aan de heren Jongstra, Pluimakers en Arnink van Ernst & Young, onze externe accountant. In lijn met de Corporate Governance Code is de externe accountant aanwezig om bij punt 3, de vaststelling van de jaarrekening 2011, uw eventuele vragen over zijn verklaring betreffende de getrouwheid van de jaarrekening te beantwoorden. Op het podium achter mij hebben plaatsgenomen de heren van de Raad van Commissarissen, de heer Kist, de heer De Zwaan, de heer Hochely, de heer Sonder en mevrouw Van der Meer Moor, mevrouw Heens en mevrouw Kennedy. Op de voorste rij hebben plaatsgenomen de leden van de Raad van Bestuur, de heer Siebesma, Gerardu, Schwalb, Tanda en De Boski. Naast mij zit mevrouw Wijtens, secretaris van de Vennootschap, en ik verzoek haar de notulen van deze vergadering te houden. Voor de goede orde vermeld ik dat deze vergadering om praktische redenen een geluidsopname heeft. De uitnodiging en de agenda voor deze vergadering zijn op vrijdag 15 maart 2013 gepubliceerd op de website van KPN. De registratiedatum was de 5e april van dit jaar, de wettelijk vastgestelde datum op exact 28 dagen voor deze vergadering. U heeft kennis kunnen nemen van de agenda met toelichting en de overige bescheiden die via het internet beschikbaar waren en op dit kantoor ter inzage zijn neergelegd. Ik stel vast dat de uitnodiging voor deze vergadering is gedaan met inachtneming van de wettelijke en statutaire bepalingen. Derhalve is deze jaarvergadering bevoegd rechtsgeldige besluiten te nemen. Gelet op het bepaalde artikel in artikel 4.3.12 van de Corporate Governance Code is een gelegenheid gegeven om voor de vergadering een machtiging en steminstructie te geven aan een onafhankelijke derde, te weten notaris Wisser, hier aanwezig. Graag uw aandacht eerst voor enkele huishoudelijke zaken. De voertaal in deze vergadering is Nederlands, maar er wordt simultaan vertaald in het Engels en Duits. Indien u dat wenst, kunt u uw vragen en opmerkingen in het Engels en Duits aan ons richten. De heer Schwalb zal in het Duits of in het Engels antwoorden en de heer Tanda en De Boski zullen in het Engels antwoorden. Jullie willen ook voorstellen om zoals gebruikelijk bij de behandeling van de agendapunten elke spreker de gelegenheid te geven om in de eerste ronde maximaal 3 vragen te stellen. In een tweede of volgende ronde kunnen dan wederom 3 vragen worden gesteld. Dit is om te voorkomen dat de eerste sprekers onevenredig veel aandacht en tijd van de vergadering vergen en wellicht anderen daardoor minder in de gelegenheid komen om het woord te voeren. Er zal tijdens deze vergadering bij het stemmen een elektronisch stemsysteem worden gebruikt. We zullen straks een proefstemming houden. Bij het proefstemmen zal de secretaris van de vennootschap de procedure toelichten. Zij zal ook de stemmingen leiden. Mocht het elektronisch stemsysteem ons onverhoopt in de steek laten, dan zullen we zo nodig terugvallen op de traditionele besluitvorming. In dat geval kunnen we gebruik maken van het stemformulier dat u bij het uitgereikte stempas heeft ontvangen. Ik ga er echt ervan uit dat dit niet nodig zal zijn. Het is tenminste in mijn carrière nooit gebeurd. En we gaan ervan uit dat dit elektronisch systeem werkt. Ik verzoek u de mobiele telefoons uit te zetten of op silent op stil te zetten. Voor het geval een alarmering van de ruimte zou plaatsvinden, verzoek ik u even kennis te nemen van de groene bordjes in de zaal. Die groene bordjes geven de nooduitgangen aan. Ik verzoek u om bij een eventuele ontruiming de aanwijzing van onze medewerkers nauwkeurig op te volgen. Ik maak er u ook op attent dat gedurende de vergadering in de hal van het gebouw koffie, thee en frisdrank beschikbaar is. In de hal is ook een televisiescherm met geluid opgesteld, zodat u in de hal de vergadering kunt blijven volgen. Ik verzoek u geen drankjes mee naar binnen te nemen voor zelfversprekende redenen. Ik stel ook voor dat als deze vergadering lang duurt, dus om dan rond 4 uur een kleine, met nadruk op kleine, pauze in te richten op dat moment. En dan na de inleiding van de heer Siebesma zal ik mededelen welk percentage van de stemgerechtigd geplaatst kapitaal aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd is. Ik stel nu punt 2 aan de orde. het jaarverslag van de Raad van Bestuur over 2012. De heer Siebesma, voorzitter van de Raad van Bestuur, zal een toelichting geven op het jaarverslag van de Raad van Bestuur over 2012, zoals opgenomen op de pagina's 10 tot en met 73 van de officiële Engelse versie van het jaarverslag 2012. Na de toelichting is er gelegenheid tot het stellen van vragen of het maken van opmerkingen over het verslag van de Raad van Bestuur voor 2012. Onder dit agendapunt kunnen ook vragen gesteld worden en opmerkingen worden gemaakt met de betrekking tot DSM's benadering van de implementatie van de Nederlandse Corporate Governance Code en ook met betrekking tot sustainability informatie die geïntegreerd is in het jaarverslag van 2012. Het reserverings- en dividendsbeleid komt onder agendapunt nummer 4 aan de orde. Ik stel daarom voor om dat onderwerp te laten rusten op dit punt en te wachten tot het betreffende agendapunt komt. Dan is nu het woord aan de heer Siebesma voor zijn toelichting.
Dank u, voorzitter. Welkom, dames en heren. Het verheugt me dat u helemaal naar het zuiden bent gekomen. Tenminste, voor de meesten zullen dat toch naar het zuiden zijn om bij onze aandeelhoudersvergadering aanwezig te zijn. Dank daarvoor. Ik zal in het Nederlands praten en mijn slides zullen in het Engels zijn. En zo is het voor iedereen hopelijk te volgen. En dan moet dit werken. En dat doet het. Deze ga ik niet voorlezen. Maar het is wel belangrijk dat ik hem laat zien. Ja, highlights van deze week. Als koninklijke onderneming staan we heel even stil bij het feit dat onze koningin een prinses is geworden. Dat onze prins koning is geworden. En de andere prinses nu koningin is geworden. En we zijn als koninklijke onderneming daar trots op. Ik had de eer om erbij te mogen zijn. En we hebben ook namens koninklijke DSM de felicitaties gegeven aan het nieuwe koningspaar. Tweede, misschien toch hoogtepunt van de week. Het allerbelangrijkste hoogtepunt wat vandaag is. Onze kwartaalresultaten. Het eerste kwartaal. Wat gisteren uitkwam. En waarbij we de titel hadden Good start to the year in a challenging environment. En dat representeert denk ik in welke omgeving we op het ogenblik leven. En ook wat voor resultaten we boeken. Goede resultaten en een goede start van het jaar. De aandelenkoers staat rondom de 49. Ik weet niet wat hij nu doet. Dat is ongeveer 1 euro beneden een all-time high. En de laatste 2 weken hebben we geloof ik 8 dagen gehad met een all-time record. En het allerbelangrijkste hoogtepunt natuurlijk van de week, de AGM. En dank nogmaals voor uw aanwezigheid hier. Ik maak ondertussen van de gelegenheid gebruik om Nico Gerardu, mijn collega in de Raad van Bestuur, te bedanken voor alles wat hij voor DSM heeft betekend en gedaan. De afgelopen jaar, dit zal zijn laatste AGM zijn, wat later op de agenda aan de orde komt. En ik maak ook alvast van de gelegenheid gebruikt om de heer Claudio Sonde te bedanken, lid van de Raad Commissarissen. Ook zijn laatste AGM voor alles wat hij voor DSM heeft betekend gedurende de 8 jaren. Dank daarvoor, Claudio. Ik zal iets ingaan op de financiële resultaten. Higher value business, onze business die we gebouwd hebben. En dan zal ik per cluster er doorheen gaan en dan heel kort over 2013 iets zeggen. Hoewel deze vergadering natuurlijk over 2012 gaat. Als we terugkijken naar 2012, moeten we ook voor 2012 hetzelfde wat we voor het eerste kwartaal hebben gezet. Natuurlijk challenging market conditions. Met name de Europese markt natuurlijk niet groeiend en een moeilijke economische omstandigheden. Nutrition heeft het heel goed gedaan in 2012, eigenlijk wederom moet ik zeggen, en vormt zo'n 70% van onze winst. De resultaten vorig jaar waren zo'n 200 miljoen lager dan het jaar daarvoor. En 300 miljoen van die 200 miljoen is verklaard of verklaarbaar door caprolactam, wat een effect heeft op fiber intermediates, polymer intermediates en een effect op performance materialen via engineering plastics. Dat betekent eigenlijk als je corrigeert voor caprolactam dat vorig jaar een winststijging liet zien. Dividend, wederom een voorstel voor derde achterin volgend jaar voor een verhoging, nu van 1,45 naar 1,50. In 2012 hebben we behoorlijke voortgang gemaakt ten aanzien van onze uitvoering van de strategie, implementatie van de strategie, op allerlei terreinen. Daar kom ik nader op terug, maar met name op het terrein van acquisities kun je wel zeggen dat 2012 een heel succesvol jaar was. Ongeveer 2,8 miljard aan acquisities hebben we uitgegeven sinds dat we de strategie in 2010 aangekondigd hebben, zoals die nu is. Niet alleen in nutrition, maar een groot deel daarvan is in nutrition besteed. In 2012, in het tweede kwartaal, zijn we begonnen met een profit improvement program. Omdat we toen ook al zagen dat de economische situatie niet bepaald rooskleurig is in alle delen van de wereld en met name in Europa. Profit improvement program van zo'n 150 miljoen, kostenreducties, maar ook winstgevendheidsverbeteringen op andere manieren. Zoals prijsbeleid en dergelijke. Maar het grootste deel heeft te maken met kostenreducties, zowel variabel als vaste kosten. En later hebben we dat programma uitgebreid naar tussen de 200 en 250 miljoen. Uiteindelijk in 2015 geheel te realiseren. En de outlook die we hebben neergelegd voor 2013, onveranderd, hebben we gisteren ook bevestigd. Natuurlijk altijd gebaseerd op de economische aannames die we doen. DSM expects to move towards its 2013 EBITDA target of 1,4 billion euro's. Als we verder kijken naar 2012, dan zien we dat de omzet licht gestegen is. En dat komt met name natuurlijk door een vrij negatief effect in die omzet van Caprolactam. En hier zie je dezelfde cijfers. EBITDA, waar we met name naar kijken, 1,3 miljard in 2011, 1,1 miljard ongeveer in 2012. Een daling van 200 miljoen, nogmaals, waarvan 300 miljoen verklaarbaar is door Caprolactam. En dat betekent, dat laat ik ook zien in de volgende slide, dat alle andere units eigenlijk gegroeid zijn. Dat zien we ook, nutrition voor het zoveelste jaar op een rij een groei te laten zien. En als ik terugga, dan kan ik teruggaan denk naar 2006. En sinds dat jaar laten we elk jaar, jaar op jaar, een groei zien van de winstgevendheid in nutrition. Pharma hebben we de afgelopen jaar een winstdaling gezien, hoewel in 2012 voor het eerst een ombuiging van die winstdaling. En dat heeft alles te maken, die winstdaling, met de situatie in de pharmamarkt. Maar in 2012 zijn we erin geslaagd om dat tot stilstand te brengen en een lichte verhoging die we in 2013 zullen doorzetten. Performance materialen, een verhoging, dat ziet u niet in dit cijfer, maar een deel van dit cijfer moet u corrigeren voor het effect van Caprolactam. En nogmaals, als je daarvoor corrigeert, zo'n 50 miljoen, dan zie je dat het eigenlijk een verhoging was van 2011 naar 2012. Polymer Intermediates, 250 miljoen daling. En dat is met name het Caprolactam effect. Ik zeg wel eens grappend het scrabblewoord van 2012. Want in over alle persberichten en televisieuitzendingen ging het met name over Caprolactam. Omdat dat natuurlijk een groot effect had op de winst. Maar nou wel zijn, het is ongeveer 10% van onze gehele portfolio. Innovation Center, een verbetering, minder negatief. Dat komt met name ook door acquisities die we daar gedaan hebben. Nieuwe projecten die uiteindelijk ook winst gaan genereren. Daardoor worden de investeringen die we daar doen in nieuwe gebieden worden gecompenseerd bij winstgevende activiteiten, dus daardoor minder negatief. En dan alle corporate activiteiten. Cashflow van het jaar, goede cashflow generatie over het jaar. De totale free cashflow from operations natuurlijk negatief, omdat we als je de acquisities erbij optelt. En dat zie je ook in de netto schuld. De netto schuld liep natuurlijk op. En dat heeft met name te maken met de acquisities die we gedaan hebben. En daardoor is ook de gearing opgelopen. We hebben wel eens gezegd een gearing van 30%, 40%, 35% is een gearing waar we ons happy mee zouden voelen. Hij zal nu iets opgelopen zijn, dat zie je in het eerste kwartaalresultaat, doordat we de acquisitie in Brazilië, Tatuca, hebben afgerond. Maar nog steeds conservatieve gearing, als ik het zo mag noemen. Maar wel duidelijk beter en daardoor een duidelijk efficiëntere balans dan we natuurlijk de jaren ervoor hebben gehad. Omdat we het geld dat we onder andere hadden door de verkoop van verschillende bedrijfsactiviteiten in 2009, 2010 op de juiste manier geherinvesteerd hebben in de business waarin we ons nu op richten. Dividend, een verhoging, of ik moet zeggen een voorgenomen verhoging of een proposed verhoging, want u gaat erover zo direct. Ik ga er een beetje vanuit dat u positief bent over die verhoging, maar het is aan u natuurlijk. Een verhoging voor het derde jaar. U kent ons dividendbeleid, het is stabiel. Tot stijgend. En daar houden wij zeer sterk op vast dat we niet een fluctuerend dividend hebben, maar het is op zijn minst stabiel tot stijgend. En de laatste jaren, en u ziet hier de lijn over de periode vanaf 1994, de laatste 3 jaar elk jaar opnieuw een stijging van het dividend. Profit Improvement Program heb ik al genoemd. Belangrijk in het economische tij waarin we leven. We kunnen er niet alleen maar op vertrouwen dat alle markten automatisch groeien. Nogmaals, met name niet in Europa. En vandaar dat we dit Profit Improvement Program zijn gestart. En daar liggen we eigenlijk keurig op schema. Nou, laten we dan naar de businesses kijken, naar de strategie van DSM. Deze slide kent u. Tenminste, ik hoop het. Deze slide laten we al vanaf 2010 zien. Dit is de strategie op 1 slide weergegeven. Zoals we dat in 2010 geformuleerd hebben. Deze slide zult u de komende periode nog vaker zien. Want die gebruiken we gedurende onze hele strategische periode. Dat hebben we de afgelopen jaar ook gedaan. U ziet onze 2 belangrijkste groepen van businesses. Onze life sciences, voeding en pharma. Material sciences, hoogwaardige materialen en polymer intermediates. U ziet een overlap. Dat is de nieuwe business die we creëren. Daar zal ik straks iets over zeggen. Biomedical en biochemicals, biofuels. U ziet de belangrijkste groeidrijvers. Hoe DSM groeit. Daar ga ik ook op in. En de belangrijkste trends in de wereld waarin wij die groei aan ontlenen. Wij lossen de problemen voor een deel op die met die trends te maken hebben. Zoals climate change, energy, health and wellness. En dat doen we met onze business en innovaties die we daarvoor neer kunnen leggen. Die 4 groeidrijvers, als je even terughaalt. Die high growth economies, innovaties, sustainability, acquisition, partnership. Liggen we daar op schema? Ja. Dat ziet u in de onderste rij, de progress in 2012. Zo'n 38%, een kleine 40% van onze omzet komt uit die high growth economies. Dan heb ik het over India, China, Brazilië enzovoort. De doelstelling is om dicht bij de 50% te komen in 2015. Zullen we daar nog even aan moeten trekken, omdat met name, daarom staat die oranje, omdat met name natuurlijk de caprolactam, die ook in China een belangrijke rol speelt, ons vorig jaar niet bepaald heeft geholpen. Innovatie, doelstelling is om 20% van onze omzet te halen uit producten die we de laatste 5 jaar hebben geïntroduceerd. En we zitten nu op zo'n 18% wel on track om onze 20% te halen. Sustainability, EcoPlus, de verkopen die we halen uit producten die een duidelijk betere environmental footprint hebben dan alternatieve producten. Daar willen we ook komen naar 50% van ons totale portfolio. En daar zijn we ook wel on track met 43%. En acquisities, partnerships zal een belangrijke rol spelen, hebben we in 2010 gezegd, in de verdere groei en uitbouw van de onderneming. Met name in de gekozen focusgebieden, onder andere nutrition. En ik denk dat we daar wel in geslaagd zijn. Door middel van onder andere deze belangrijke acquisities, maar in totaal hebben we er vorig jaar bijna 10 acquisities gedaan. Maar deze waren de belangrijkste en grootste. Kenji Nash, een bedrijf in biomedical materials. Materialen niet voor automobiel of voor de elektronica-industrie, maar materialen voor in het menselijk lichaam. Voor knieën, heupen, ruggenwerven, schijven, kleppen, pijpen. U kunt het zo gek niet bedenken. Alles wat we vroeger in de automobielindustrie ook deden, leveren we ook voor het menselijk lichaam. En dat is belangrijk, want we worden allemaal ouder, overal in de wereld. En als we blijven bewegen, moeten er af en toe van de bewegende delen onderdelen vervangen worden. En daar staat DSM voor klaar. Ocean Nutrition, belangrijke acquisitie in het nutrition gebied, met name die omega 3, omega 6 vetzuren. Belangrijke speler en samen met de acquisitie die we eerder gedaan hebben met Martek zijn we een belangrijke speler in dat veld geworden. Fortitec, eigenlijk een voorwaartse integratie om ook blends en premixes te maken. Dat deden we al, maar we zijn nu nog sterker, zodat we nog dichter bij onze klanten staan. En Tortuga, een belangrijke acquisitie in Brazilië, met zowel premixes als nieuwe ingrediënten, met name voor het veevoer. Hier ziet u onze positie in nutrition. Het is niet alleen, zoals sommigen zelfs heel kort door de bocht omschrijven in de pers, dat is een vitamineproducent. Nee, dat is niet waar. Dat is wel waar, maar niet alleen waar. Want we hebben een heleboel soorten ingrediënten. Vitamines nemen 38% van onze omzet in nutrition voor rekening. Dat betekent dat we nog vele andere producten hebben, zoals u hier een aantal genoemd ziet. Maar we maken niet alleen die ingrediënten. We mixen ze ook, we blenden ze ook in allerlei soorten vormen. Zodat we dicht bij de klanten staan, wat zij precies willen. En ook eigenlijk een sterke positie hebben ten opzichte van concurrentie die dat niet kunnen. En dat alles doen we op een wereldwijde schaal. Dus we zijn zowel breed in onze portfolio, we zijn zowel diep als we maken de ingrediënten en we mengen en roeren ze. En we zijn globaal actief. Een erg sterke positie in nutrition, wat ook door dit schema vertegenwoordigd wordt. Hier zitten nog een keer alle acquisities. Zoals gezegd, veel van de acquisities hebben in nutrition plaatsgevonden. Maar ook een deel in andere gebieden zoals biomedical material en ook in de pharma- en materialenkant. Dat earningsprofiel, het winstgevendheidsprofiel van DSM is de afgelopen jaren veranderd. We zien een verschuiving natuurlijk in de verschillende businesses. Nutrition heeft een belangrijke rol gespeeld. Als je ook de analyse zou maken met de gevoeligheid van de portfolio van DSM, dan zien we dat over de jaren we minder gevoelig zijn geworden voor economische bewegingen. Dat komt omdat nutrition en pharma, life sciences, een belangrijke deel van de portfolio uitmaakt. En mensen blijven eten en hun medicijnen slikken, en dat is maar goed ook, ook in economisch slechte tijden, waar het soms in de automobielindustrie, in de elektronica-industrie en met name in de bouw- en constructieindustrie natuurlijk af en toe wat moeilijker is. Die high growth economies, daar heb ik al iets over gezegd. Zo'n kleine 40% van onze omzet komt uit die high growth economies. We hebben de afgelopen jaar weer verder in geïnvesteerd. Onder andere de tweede lijn voor Caproctam in China, in Nanjing. Een nieuwe fabriek voor composite resins, een nieuwe fabriek voor antibiotica, ook in China. In Latijns-Amerika, Brazilië, de acquisitie Tortuga al genoemd. En ook in India diverse uitbreidingen. Onder andere ook onze coatings voor solar cells, wat belangrijk is in India. Investeringen in innovatie. Zoals gezegd, 18% van onze omzet moet naar 20% gaan in 2015. Veel nieuwe patenten toegevoegd vorig jaar. We zitten, dacht ik, op de tweede plaats in Nederland, als ik het wel zeg, voor het indienen van patenten. En ergens bij de top ranking in Europa. Dus we zijn een bedrijf waar technologie een hele belangrijke rol in speelt. En we zijn een van de hoogste indieners van nieuwe patenten. R&D en technologie innovatie neemt een belangrijke plaats in de onderneming. En dat zie je ook in het percentage over R&D, investering over sales, dat boven het gemiddelde van onze industrie ligt. Nieuwe investeringen, we investeren ook nog steeds in Nederland. Nieuw biotech center in Delft hebben we vorig jaar aangekondigd en een nieuw materialencenter in Geleen. En je ziet ook hier een aantal investeringen die we in onze venturing activiteiten gedaan hebben. We hebben een DSM Venturing Fund, waarin we soms investeringen doen in wat kleinere bedrijven, om te kijken hoe die zich verder ontwikkelen en of die verder bij DSM kunnen aansluiten. Ook een nieuwe investering in een nieuwe proeffabriek in Delft. Dat doen we samen met een aantal andere partners. Een soort open innovatie consortium van een aantal spelers, onder andere CSM en de Universiteit van Delft. En u ziet dat met deze activiteiten we ons commitment aan innovatie en R&D technologie stevig vasthouden. Maar eigenlijk ook, zoals soms wel eens gesuggereerd wordt, met alle investeringen in China, in India en Brazilië, laten jullie Nederland links liggen? Nee, ook een commitment dat we geven aan Nederland. Biobased products and services, dat is een van die twee nieuwe gebieden in die overlap tussen life sciences en material sciences. We doen een aantal activiteiten, zowel op het gebied van biofuels, biobrandstoffen, waar we de eerste, tweede generatie bioethanol fabriek bouwen in de wereld in Amerika. Wat een belangrijke markt zal worden. Aan het eind van dit jaar, begin volgend jaar, zal die fabriek moeten opstarten. Dat doen we samen met Poet in Amerika. Biofuels zal een belangrijke activiteit zijn en DSM heeft daar een unieke positie met onze gist en enzymen. Maar ook biochemicals, andere producten die als alternatief uit grondstoffen uit de olieindustrie komen, maar die wij op biotechnologische wijze maken. Onder andere onze Biosynic Asset Factory in Italië. Andere groeigebied namens biochemicals, biofuels, is biomedicals, wat ik al zei. Producten voor in het menselijk lichaam. Een belangrijke acquisitie met Kenshin Nash in Philadelphia vorig jaar. En het derde nieuwe gebied is eigenlijk advanced services. Ik noemde dat al, onder andere onze materialen die we leveren voor de solarcelindustrie. We leveren onder andere coatings en ook backsheets, maar coatings zijn een belangrijke productgroep daarin om zonnecellen efficiënter te maken, zodat er minder licht reflecteert, minder licht wordt teruggegeven aan de zon die het toch ons al gratis verschafte. En meer licht doorgaat en daardoor het rendement van de solarcells vergroot. Sustainability is een value, is een responsibility, zoals we dat zien in DSM. Maar de afgelopen jaar is het naast een value, naast een responsibility, ook steeds sterker een business driver geworden. We verkopen eigenlijk duurzaamheid aan onze klanten. We maken hun auto's lichter, we maken hun elektronica groener, we maken hun voedsel gezonder en verdienen daar eigenlijk ons geld mee. En u ziet ook dat dat door de buitenwereld met diverse prijzen ook gewaardeerd wordt. Onder andere een belangrijke rol in dat hele duurzaamheidsdenken, verantwoordelijkheidsdenken, speelt ook onze samenwerking met het Wereldvoedselprogramma, Verenigde Naties. We hebben daar al vaker over gesproken hier, ik zal er kort over zijn, maar toch twee highlights. Op dit moment helpt, onderhoudt, als ik het zo mag zeggen, via het Wereldvoedselprogramma DSM zo'n 15 miljoen mensen in de wereld die gebruik maken van onze producten. En daardoor eigenlijk een ander leven, een beter leven hebben. En we zullen dat opschalen naar zo'n 30 miljoen mensen per 2015. Het tweede highlight is dat mede door toedien van DSM de United Nations officieel het mandaat richting het Wereldvoedselprogramma heeft veranderd van food security naar food and nutrition security. Omdat het niet alleen erom gaat om het juiste aantal koolhydraten binnen te krijgen of calorieën binnen te krijgen, maar ook de juiste micronutriënten waar DSM dus sterk in is. Als ik heel kort door de verschillende clusters ga, nutrition, continued value growth is onze strategie. Daar zijn we goed op weg mee bezig. Nutrition uitgebouwd over de afgelopen jaar. Elk jaar de winstgevendheid verstevigd. Een behoorlijk aantal acquisities gedaan, waardoor we daar een hele brede, een hele diepe en een hele globale portfolio hebben. En eigenlijk een hele sterke positie die klaarstaat ook om weer verder te groeien de komende jaren. Pharma. Pharma is een lastige markt op het ogenblik door alle verandering in de pharma-industrie. We hebben twee soorten activiteiten. Enerzijds Antinfectiva, die we ondergebracht hebben in een joint venture met de Chinese partij, Sinochem. En dat loopt goed in die zin. We zijn die samenwerking verder aan het uitbouwen. En een belangrijke stap daarin afgelopen jaar was de start-up van een nieuwe fabriek in China. En het andere is onze DSM Pharma Products activiteit, zoals we dat noemen. Met name het produceren van geneesmiddelen voor derden. Die heeft het wat moeilijker gehad de afgelopen jaren. Nogmaals, we hebben daar vorig jaar gezien dat we daar een draai aan konden geven. En ook dit jaar zullen we dat verder verbeteren. We staan daar open, hebben we gezegd, voor partnerships met derden. Performance materialen, hoogwaardige materialen. Drie typen business. Engineering plastics voor de automobielindustrie, voor de elektronica-industrie. Polyamide 6 value chain. Maar ook Dyneema, onze supersterke vezel voor diverse soorten toepassingen. En DSM Resins en Functional Materials voor ook diverse markten. Onder andere de bouw- en constructiemarkt, wat natuurlijk wel een wat lastiger markt was. Eigenlijk wat we in die drie verschillende business doen, is het verkopen nogmaals van sustainability, duurzaamheid. Nogmaals, elektronica maken we groener. Automotive maken automobielen lichter en dat soort dingen. Verf, coatings, schoner, minder oplosmiddelen, watergedragen, beter voor de schilders, beter voor het milieu. En polymer intermediates, caprolactam, scrabblewoord van het jaar inderdaad. Daar ging het vorig jaar met name over, omdat we nog nooit zo'n grote beweging van de profitability hebben gezien als de laatste twee jaar. Zowel eerst moet ik zeggen up, want van 2010 naar 2011 hebben we wel een enorme stijging gezien van de winstgevendheid, die we ook nog nooit eerder gezien hebben in caprolactam. Toen hebben we ook al gezegd tegen de markt, dit zal niet eeuwig zo blijven. Het is voor het eerst in 60 jaar dat de profitability zo hoog is. Dus vanaf hier kan het alleen nog maar naar beneden. Nou, dat laatste hebben we in 2012 gerealiseerd. En dat zat ook in de lijn der verwachtingen. Het ging wel iets sneller dan we hadden gedacht of gehoopt. En dat betekent dat het effect in 2012 natuurlijk van caprolactam op de onderneming groot was. Deze vergadering gaat over 2012, maar toch omdat we gisteren ons 2013 resultaat voor het eerste kwartaal hebben gepubliceerd. Wat hebben we gedaan in 2013? Als je de verschillende clusters even doorneemt, dan zien we dat in 2013 we eigenlijk de lijn van 2012 doorzetten. Nutrition was in 2012 al hoger dan in 2011. In 2013 wederom hoger. En het eerste kwartaal maken we daar een eerste stap toe. Pharma, nogmaals de afgelopen jaar een lijn naar beneden. 2012 de eerste buiging van die lijn. In 2013 gaan we dat verder doorzetten. Hetzelfde zien we in performance materialen. Als je even corrigeert voor het caprolactam effect, ook weer de lijn omhoog. En caprolactam hebben we gezegd, en dat zien we ook, zal in het eerste kwartaal en ook over het hele jaar 2013 lager zijn, wederom, dan 2012. Waarom? Omdat de downturn van caprolactam in 2012 met name in het tweede kwartaal gebeurde. Het eerste kwartaal was nog relatief hoog. Dus als je eerste kwartaal met eerste kwartaal vergelijkt, zie je daar een groot verschil. En dat zie je ook in onze resultaten. Onze resultaten over het eerste kwartaal waren 311 miljoen EBITDA, vergeleken met 306 vorig jaar. Maar als je nogmaals corrigeert voor caprolactam, kan je zo'n 65 miljoen correctie daaruit halen. Dat betekent dat we eigenlijk een heel sterk start van het jaar hebben gehad en een goed eerste kwartaal gehad hebben. Ook de integratie van alle acquisities liggen op schema. We hebben gezegd in 2013 moeten we minder van ons verwachten op het acquisitiefront. We zullen de gedane acquisities gaan integreren, zorgen dat die gaan renderen, de synergie eruit gaan halen en niet focussen op nieuwe acquisities. Zullen misschien hier en daar wat kleiner zijn, maar we zijn nu niet bezig met nieuwe grote acquisities te bedenken. Nee, we zijn bezig met de integratie van de gedane acquisities in 2011 en 2012. En de outlook die heb ik eigenlijk min of meer al doorgenomen. En dat betekent dat we herhaald hebben gisteren dat wij werken aan een stijging van de EBITDA towards de 2013 target of 1,4 billion. Dank voor uw aandacht.
Fijke, dank voor je toelichting. Ik denk niet dat het nodig is, maar als de mensen van de pers nog in de zaal zijn, dan verzoek ik die nu naar buiten te gaan. Alleen het personeel van DSM, wat hier voor audiovisuele redenen aanwezig is, is fijn. Wat ik zie in hoofd heen en weer gaan in de juiste richting, dat men vertrokken is. Nou, dan kan ik u mededelen dat vandaag op deze aandeelhoudersvergadering 172 aandeelhouders aanwezig zijn, dan wel vertegenwoordigd zijn. In totaal vertegenwoordigen zij een aandeelkapitaal van 126.649.837 gewone en cumulatief preferente aandelen A. Zijnde 59,06% van het stemgerechtigd geplaatst kapitaal. Verder kan ik nog melden dat de notaris voor de diverse besluiten een aantal elektronische volmachten heeft ontvangen, alsmede steminstructies. De volmachten betreffen 124.246.968 aandelen en maken 98,1% van het ter vergadering aanwezige kapitaal uit. Deze stemmen zijn in het elektronische systeem ingevoerd. Er is nu gelegenheid tot het stellen van vragen over agendapunt nummer 2. Wie kan ik het woord geven? Achter in de zaal. Kunt u uw naam en vertegenwoordiging?
Dekker is mijn naam en ik mag nog steeds de VEB vertegenwoordigen. Ik heb een drietal vragen wat de strategie betreft. En de eerste is natuurlijk betreffende caprolactam. U maakt dit misschien tijdelijke probleem wat groter door nog de bouw van de fabriek in China. Mijn vraag is hier, wie zijn nu de belangrijkste concurrenten? En wat is het kostprijsvoordeel van DSM ten opzichte van die concurrenten? En ook hoe essentieel is caprolactam als bouwsteen voor de performance materials? De laatste dus van die eerste vraag is, wat ziet u als opties om het effect van caprolactam wat te mitigeren? Mijn tweede vraag is, welk percentage van de omzet in nutrition is in feite effectief door patenten gedekt? Ik trek even de parallel met pharmaceuticals. En u hebt de research stabiel gehouden, tenminste de totale research. Wat me eigenlijk wat verbaast, omdat u natuurlijk bedrijven hebt overgenomen waar ook een R&D-poot in zit. En mijn vraag is of het strategisch niet wat beter zou zijn om de research-inspanningen, omdat ze zo succesvol zijn, te versnellen. Mijn laatste strategische vraag is... denkt u dat u met die, laten we zeggen, bulk chemicals en de biodiesel een derde poot kunt opbouwen naast nutrition en performance materials? Is dat een wat langere toekomstidee mogelijk? Dank u wel.
Dank u wel, meneer Dekker. Het zijn nog wel vragen binnen vragen. Maar goed, ik zal de heer Siebesma kans geven om een antwoord te geven.
Nou, anders breng ik mijn 200 aandeelhouders die ik vertegenwoordig in stelling.
Alsjeblieft niet.
Het is mijn antwoord dan.
Nee, dank u voorzitter. Ik zal 6 van de 3 vragen beantwoorden. Ik zal ze, als het mag, in omgekeerde volgorde doen. En ik wil aan Nico vragen om wat te zeggen over Kapok-Tam en Stefan over de patenten in nutrition. Inderdaad, zoals u weet en terecht zegt, we hebben eigenlijk 2 grote brokstukken van business in het bedrijf. 1 life sciences, voeding, farm en ander hoogwaardige materialen en polymer intermediates. En we hebben gekeken of er niet op dat scheidslijn van die 2 gebieden nieuwe groeigebieden voor DSM te bedenken zijn. En dan hebben we er dus 2 of misschien 2,5 geïdentificeerd. Dat is 1, dat biochemicals, biofuels. Anderzijds biomedical materials. En die andere derde, 2,5 advanced materials, met name voor de solarcelindustrie. Dat laatste zijn we nog wat minder in de hele ontwikkeling. Dus dan moeten we nog maar kijken hoe groot dat wordt. Van die eerste 2 hebben we gezegd, dat zou in 2020 toch samen zo zeker 1 miljard omzet moeten zijn. En laten we er even van uitgaan dat we daar in de buurt kunnen komen in 2020. Dan zou ik het op dat moment wel een nieuwe poot van DSM noemen. Dan heeft het behoorlijk wat cloud en massa gekregen. En we denken dat dat kan. We hebben geen exacte verdeling gedaan wat het biochemical en wat het biomedical deel zal zijn. Maar... als we even grofweg met 50-50 rekenen, mag dat. En dat betekent dat we 2 nieuwe substantiële businesses daar aan het opbouwen zijn. Op dit moment is de biomedical zit zo'n, denk ik, tegen zo'n $150 miljoen dollar aan. Is nog klein, maar begint dus al enige vorm te krijgen. Het biochemical biofuel is nog echt klein, omdat we daar de fabrieken aan het opstarten zijn. Wat dus met name ook aan het eind 2013 zal gebeuren. R&D, u heeft gelijk, een aantal van de nieuwe activiteiten die we gekocht hebben, hebben ook R&D-activiteiten. Dus de verschuiving over de jaren van de portfolio van DSM zou eerder leiden tot een verhoogd R&D-percentage op omzet dan een verlaagd. Daar heeft u gelijk in, dat is eigenlijk ook gebeurd. We zitten nu iets hoger dan als je bijvoorbeeld naar zo'n 5 jaar geleden kijkt, waarin agro en melamine een belangrijke rol van in de portfolio speelt. We zien ook altijd weer nieuwe mogelijkheden om onze R&D ook efficiënter te maken. Daar hebben we dit jaar ook nadrukkelijk naar gekeken. En dat betekent dat we hier en daar meer output kunnen krijgen voor iets minder geld of misschien iets minder mensen. Dus daar kijken we natuurlijk ook naar. Maar als uw stelling is... uiteindelijk verwacht ik geen daling van R&D, technologie-investering over omzet. Dan heeft u daar gelijk in en dat is ook onze lijn van beleid en verwachtingen. Stefan, misschien kun jij iets zeggen over het percentage in de omzet in nutrition gedekt door patenten?
Ja, thanks, Vaike. We really don't disclose that number. But let me give you a qualitative feeling about the differences, particularly when you think about new products like that we have in nutritional lipids, like the ones that we bought with Martek, or enzymes, or cultures. Those are covered by patents, whereas products that we've been in for a long time, that we continue, of course, to renew the technology, the process technology, and some of those are covered by patents and others not. But when we step back about the nutrition part of the answer on the R&D intensity, we have about 5% of our revenue we spent on R&D, which is very significant in the food ingredient industry. And in fact, when you compare that with other players, we are very, very R&D intensive. And that allows us to continue to differentiate and achieve the kind of profitability that we have. when you compare it with our customers, the food industry spends about 1 to 2% of revenue of R&D. So we are really, our customers look to us to drive innovation, whether it's in animal nutrition or in human nutrition.
But basically, I was only asking for an order of magnitude regarding what's covered by patents. And then I was thinking, is it in the order of 5%, is it 20%, is it 40%? Just to get an idea how well protected we are.
Yes, I understand, and it is substantial.
Yeah, but I can't translate.
Well, that's substantial. The order of
magnitude. Ja, het antwoord is dus wat de heer Tanda geeft, is dat het belangrijk is. Daar kunt u misschien minder mee dan u wilt, maar u kunt er wel iets mee. Wat ik heb gezegd is dat DSM een hele belangrijke indiener is van patenten. In Nederland nummer 2. In Europa ergens bij de topbedrijven. En u moet zich realiseren, als we naar nutrition kijken, dat er eigenlijk 2 soorten patenten zijn. We hebben enerzijds patenten die rusten op producten, op ingrediënten die we hebben. Dat zijn er misschien niet zo heel erg veel producten die zelf een pure patentbescherming hebben, waar anderen niet in kunnen. Dat zijn er maar weinig. De meeste van de patenten die in nutrition natuurlijk te maken hebben, zijn of procespatenten, dat je het product misschien wel mag voeren, maar niet zo makkelijk kan maken, net zoals wij dat doen. Of heel belangrijk ook formuleringspatenten en de manier waarop we het toepassen. Nou, alles bij elkaar, zoals de heer Tanda zegt, betekent dat we een stevige patentpositie hebben. En we gaan niet exact hoeveel procent van omzet, want er zijn meerdere dan u die dat willen weten. En voor u vinden we het niet erg, maar voor de anderen wel.
Dank u wel.
De heer Gerardu over Caplactam.
Neemt u eens aan, u wilde weglopen, dat u ook nog geïnteresseerd bent in het antwoord op Caplactam.
Nee, absoluut, maar ik wou het in de stoel opschrijven.
Oké. Nou, laat ik om uw vragen over Caplactam te beantwoorden. We beginnen met het herhalen van waarom DSM in Caplactam zit. En de reden waarom wij in Caplactam actief zijn, heeft te maken met onze activiteiten in het performance materialenveld. En meer in het bijzonder in engineering plastics, want een van de grote drijvende producten in engineering plastic is polyamide. Acolon is onze brandname. En aanwezigheid in polyamide en onze groeiambities in polyamide maken een strategische terugwaartse integratie in Caplactam noodzakelijk. Dat is overigens een strategie als je naar onze belangrijkste concurrenten kijkt in dit veld, BASF en Lanxess. Een precies identieke strategie, ook zij baseren hun sterkte in polyamide heel sterk op hun aanwezigheid in Caplactam. Nou, wat hebben wij de afgelopen jaren gedaan? Want we hebben, zoals u weet, fabrieken in Caplactam in Amerika, in Europa en Azië. Wij zijn, gedurende de ruim 60 jaar dat wij in Caplactam actief zijn, zijn wij continu bezig gebleven om onze technologie verder te ontwikkelen. En dat heeft er onder andere toe geleid dat veel van de fabrieken in de wereld gebaseerd zijn op DSM-technologie. Dat betekent ook dat als je naar onze positie kijkt, en overigens niet alleen een kostprijs, want dat is één element, maar kwaliteit is minstens zo'n belangrijk element, behoren wij met al onze 3 sites tot de topspelers in de wereld van Caplactam. Dus in die zin hebben wij niet alleen de noodzaak van integratie gerealiseerd, maar ook de noodzaak van de integratie in een sterke, competitieve speler. Desondanks is het natuurlijk zo, en als je vraagt wie zijn naast de genoemde namen andere Caplactam-spelers, dan is dat onder andere Uwe. Maar zeker de laatste jaren, en dat veroorzaakt ook veel van de problemen in Caplactam, zijn het vooral de Chinese spelers die daarbij gekomen zijn, CQ, die de plannen hebben om daar nog bij te komen. En dat heeft voor een heel groot gedeelte de dynamiek en de neerwaartse spiraal in prijzen bepaald. Namelijk gedeeltelijk de overcapaciteit, maar vooral ook de dreiging die er is dat er nog meer spelers bijkomen. Nou, wat is het antwoord van DSM erop? Enerzijds, zoals al aangegeven, blijven werken aan onze competitieve positie, technologie verbeteren en kijken waar we nog kosten uit het systeem kunnen halen en daardoor de kostprijs kunnen verbeteren. Maar vooral ook, en dat is wat wij op dit moment ook in onderzoeken zijn, hoe kunnen wij onze positie in het merchant gedeelte, dus in het gedeelte wat wij niet toeleveren aan onze engineered plastic fabrieken, maar het gedeelte wat wij verkopen in de vrije markt, en dat is toch een behoorlijk gedeelte, en dat gedeelte bepaalt ook een groot gedeelte van de volatiliteit, hoe kunnen wij die exposure naar die merchant market reduceren? En dan moet u denken aan constructies die we op dit moment al in praktijk hebben, namelijk waarin we in Amerika een gedeelte van onze assets verkocht hebben aan een grote klant en die daarmee de trekkingsrechten over dat gedeelte van de fabriek gekregen heeft. Dus dat is de reden waarom we er zijn. En het laatste punt is, hoe kunnen we in de huidige competitievere situatie dan die een aantal jaar geleden was, hoe kunnen we deze strategische positie ook combineren met het reduceren van de volatiliteit?
Dank u wel.
Dat was een lang antwoord. Bedankt voor uw geïnformeerde vragen. En wie kan ik verder het woord geven? De heer Stevens.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Stevens, de Stichting Rechtsbescherming Beleggers. Ja, wij hebben de zaak doorgenomen, zoals we dat altijd doen. En ja, de vraag voor ons toch af de winstgevendheid en de potentiële margeverbetering bij de meeste activiteiten op kwartaalbasis in het vierde kwartaal zijn er niet te hoog ingeschat. De EBITDA van 243 miljoen in Q4 was lager dan verwacht. En de autonome groei bij Nutrition was eigenlijk toch teleurstellend. Met die 1%. Bij Nutrition heb je dus ook nog de ontwikkeling van de cashflow. En de mix, vragen we ons af, is die ook niet een beetje, heeft niet bijgedragen tot het negatieve? Dat was dus onze eerste vraag. Wij hebben ook ons hoofd gebogen over caprolactam. En er zijn net de vragen over gesteld. En daar hebben we ons ook af zitten de vragen van, als ze nou gaan verkopen, daar zitten eventueel ook nog voordelen aan. Je kunt gaan shoppen. En ook in verband met de Chinese spelers, die de kwaliteit zal op het moment wat minder zijn, maar wij gaan ervan uit dat die kwalitatief snel omhoog gaan. Je maakt natuurlijk geld vrij en heeft u al eens naar dat aspect gekeken. Even kijken, want er zijn een paar dingetjes al gesteld. Dan bij de Venture Capital Fund heb je het punt van Fruit Flow, pagina 23. Daarbij wil ik toch ook mijn complimenten maken voor het jaarverslag, dat je steeds die doorverwijzingen krijgt naar andere belangrijke zaken. Maar die fruitflow, ik zit zelf een beetje in die sector. En ik heb daar pas ook nog eens naar geïnformeerd. Dat is eigenlijk nog weinig bekend in ons gebied. Tenminste, met name de teelt van appels en peren. En wat kunnen we daarvan verwachten in de toekomst? Dan wou ik het op dit moment even belaten, meneer de voorzitter. Dank u wel.
Dank voor uw drie vragen. Ik wil nog even zeggen, ook tegen de heer Dekker over caprolactam, dat we nu natuurlijk lijden onder een downturn, maar men zich wel moet beseffen dat in 2010 en 2011 een enorme cashflow heeft opgeleverd die erg veel van onze acquisities heeft gefinancierd. Dus
laten we
het hele plaatje kijken.
Er was in de jaren 90 ook het antwoord van de heer Timmermans. Dus ik begon over de verkoop van de bulkchemie. Dus.
Zover gaat mijn geheugen niet terug. Maar over naar de heer Siebesma.
Oké. De winstgevendheid in het vierde kwartaal was inderdaad lager. Dat was een van de zwakste kwartalen in 2012. Met 241 miljoen, dat klopt. We hebben toen ook gezegd, we hebben in het tweede kwartaal al, het eind van het tweede kwartaal eigenlijk, begin derde kwartaal, aangekondigd dat we aan een profit improvement program zullen werken. En je ziet dat er in 2013 langzaam inkomt. En je ziet ook dat we in het eerste kwartaal het weer duidelijk beter hebben gedaan dan het vierde kwartaal. Het vierde kwartaal inderdaad 241 miljoen, in het eerste kwartaal 311 miljoen. heeft gelijk dat de organische groei bij nutrition iets haperde. Kan Stefan Tander iets meer over zeggen, want het heeft met name met de droogte in Amerika, met animal health te maken. En u heeft ook gelijk dat we enorm moeten letten op de cashflow generatie en daarmee ook werkkapitaal. Dus ik zie dat ook als aansporingen die ik ook zonder uw aansporing al heb meegenomen, maar terecht. En misschien kan Stefan dan daar ook iets zeggen over Fruitflow, waar we daar staan. Ik neem met enthousiasme uw complimenten over het jaarverslag in ontvangst. En over Caprectam nog even. U heeft het over verkoop. Dat mag, maar daar hebben wij het niet over. Wij hebben het erover dat Caprectam twee posities heeft in onze onderneming. Eén, de strategische positie die de heer Gerardu heeft uitgelegd, die te maken heeft met de captive supply aan engineering plastics. En anderzijds verkopen we een deel van onze Caprectam op de vrije markt. Nou, dat deel op de vrije markt, dat beweegt natuurlijk, is volatiel, bulkchemisch product. En we hebben gezegd, we zullen kijken naar opties om onze exposure naar de merchant markt, naar die vrije markt voor Caprectam, te verkleinen. En dat is exact wat we gezegd hebben. En daar hou ik ook aan vast dat dat onze doelstelling is. En de heer Gerardu ging iets verder. Die gaf een voorbeeld daarvan. Zoals bijvoorbeeld we in Amerika een deel van onze capaciteit eigenlijk virtueel op papier financieel verkocht hebben aan een derde. Wij runnen het nog steeds. Maar zij hebben eigenlijk het financieel-economisch eigendom daarvan. Nou, aan dat soort type deals kan je denken. Dan hebben we dus een verlaging van onze exposure naar de vrije markt. Stefan.
Yeah. Maybe first on the nutrition growth, let me start with saying that, of course, our objective is to grow at GDP plus 2%. So depending on what you assume for GDP, that would be around 4 to 5%. Clearly, the performance last year, particularly in the second half of the year and also in the first quarter of this year, was well below that. Let me speak to it from a couple of different angles. The first is our nutrition business is roughly half animal nutrition and the other half is human nutrition. The particular concern or issue we faced in the second half of last year and also in the first quarter is in animal nutrition. You may remember that the United States had a 30-year drought last year, which led to record high grain prices. And as a result of that, the people who produce animal protein, whether it's for dairy, whether it's for beef, chicken, have to pay a lot more for input prices, and therefore they have to cut back elsewhere. And one of the areas they cut back is in the feed ingredients, particularly higher value feed ingredients like vitamins, carotenoids, enzymes that they buy, amongst others, from us. Next to that, they also reduce the size of their herd because they need to get cash in the door, and therefore you have fewer animals. Now, what that then produces is less demand and the same number of suppliers chasing that lower demand that then has an impact on pricing. So you saw us reporting both on volume decline and price decline, which of course hurts in animal nutrition. We see the demand side being restored. The pricing, as you may have seen, we started to announce price increases in March, and they will work their way through the system, hopefully in the second and the third quarter. The human nutrition part of the business actually has continued to perform. Some sectors are better than others. In the, let's say, more established Western food markets, cereals or branded products in the West, actually their business is very weak. In other areas like infant formula, infant nutrition, the omega-3s like Martek and Ocean Nutrition, growth continues at double-digit levels. And also, when you look at the basic vitamins, they grow much, much slower than the more forward integrated positions we have with blends and nutrient solutions. So the aggregate growth rate that you have is clearly disappointing, and I also take your encouragement, but to kind of you see the different moving parts, and the biggest issue is animal nutrition at the moment. Then on your question on Fruitflow, maybe just to step back for a moment, our venturing activities are really designed to complement the R&D that we talked about earlier with external innovation. And with these venturing investments, we get a good view of what leading-edge entrepreneurial companies are doing in the fields we are interested in. Fruit Flow actually was invented by a company called Provexis in the UK. Fruit Flow is a certain tomato extract. Provexis has the rights for pharmaceutical applications, and we have licensed the rights for food ingredient applications. So this investment is one way to get new products to DSM. And for Provexis, this is a win-win. They can not only have the pharma benefits, but also use DSM as a way to market for this Fruit Flow ingredient. And we've launched it last year. It's early days, so we will have to see how successful it is. Having said that, I think the investment in Provexis has been very successful in its own right, as the Provexis stock has done quite well.
Great.
Wie kan ik het woord geven? Ja.
Dank u wel. Mijn naam is Carole van Lamoen. Ik ben werkzaam bij Robeco. Ik spreek bij dit punt mede namens Sintra's Achmea, MN Services, Triodos Investment Management en het Pensioenfonds voor de Grafische Bedrijven. In tegenstelling tot de voorgaande jaren staan de resultaten bij DSM enigszins onder druk. Het eerste kwartaal laat betere cijfers zien, maar toch. Daarnaast constateren wij ook dat DSM het afgelopen jaar veel acquisities heeft gepleegd. Met dit samen begrijpen wij dan ook de gewijzigde focus van DSM op operationele performance en het integreren van de acquisities die in 2012 zijn afgerond. Hopelijk leidt een goede integratie tot snelle synergievoordelen, ook in de sterke nutrition business. We complimenteren DSM met zijn goede positie in de Dow Jones Sustainability Sector Index. Niet de eerste plaats, maar wel zeer hoge positionering. En we complimenteren ook met het winnen van de Seidhoff-prijs voor de uitstekende geïntegreerde rapportage. Dit bevestigt het beeld dat DSM een duurzame koploper is. Ik heb een vraag over de vele overnames van 2012. Hoe zorgt DSM ervoor dat de overgenomen ondernemingen snel in de pas lopen met de hoge duurzaamheidsstandaarden van DSM? En verwacht u dat deze overnames een negatieve impact zullen hebben op het ESG-profiel van DSM? Dat was mijn vraag.
Dank u wel en dank voor uw complimenten. Zeker.
Ja, ook namens mij bedankt voor alle complimenten en opmerkingen. Wat we doen bij, en inderdaad u heeft gelijk, we zullen dit jaar dus met name focussen op operational performance. En niet zozeer op nieuwe acquisities en daarmee ook op de integratie van acquisities. En daar hebben we helemaal in steen gegoten, maar wel een redelijk vast stramien. Dat betreft een heleboel verschillende onderdelen. We beginnen natuurlijk eerst te kijken naar het management, naar de structuren, naar de organisaties, de rapportagelijnen. En proberen dat zo snel mogelijk te integreren in de DSM-structuur. Twee, natuurlijk de financiële rapportage streamlinen we zoals dat bij DSM gebruikelijk is. Kijk ook heel nadrukkelijk naar veiligheid, naar safety. We maken een nulmeting en daarna laten we alle units rapporteren. En na één jaar nemen we het ook in onze rapportages en officiële cijfers op. En hetzelfde doen we op het terrein van duurzaamheid. Natuurlijk alle nieuwe acquisities gaan gewoon in de pas lopen zoals de rest bij DSM. We meten daarmee ook de environmental footprint van alle.